Goedemorgen allemaal. En ik vind het fijn om inderdaad van sommigen ook een goede morgen terug te horen. Want vandaag is een goede morgen. Overal waar ik kom om les te geven of te spreken, zeg ik heel bewust goede morgen. Tenzij ik 's middags of 's avonds moet spreken, dan zeg ik iets anders. Maar als ik 's ochtends spreek, dan zeg ik altijd goede morgen. En dat doe ik heel bewust, omdat ik weet dat vanochtend een goede ochtend is. En het is een goede morgen, omdat God deze morgen heeft gemaakt. En alles wat God maakt, is goed. Alles wat God maakt is niet alleen goed, maar alles wat Hij maakt is perfect. Dus wat onze omstandigheden of situaties ook zijn, vanochtend is een goede ochtend, want God heeft deze ochtend gemaakt. Deze week, ik denk dinsdag of woensdag of zo, kreeg ik een berichtje van een van de leiders van een DTS-school in het Midden-Oosten, waar ik afgelopen november een week les mocht geven over het onderwerp Wie is God? En ook daar begon ik iedere ochtend met ditzelfde verhaal. Vandaag is een goede dag, want God heeft deze dag gemaakt. En deze week kreeg ik dus een berichtje met een foto. En in die foto had een van de studenten een kunstwerk gemaakt. Iets heel moois, creatiefs. En in het midden stond daarop, today is a good day. Vandaag is een goede dag. En deze DTS-leider vertelde me dat ze iedere dag in de groep zei, vandaag is een goede dag, want God heeft deze dag gemaakt. Dat vond ik heel bemoedigend. Wat onze omstandigheden of situaties ook zijn, God verandert nooit. Hij is altijd dezelfde. Ik hoop dat u vannacht lekker geslapen heeft. Ik hoor wat gemixte geluiden in de zaal. Ik heb ook niet zo goed geslapen, dus ik zal ook tegen mezelf spreken vanochtend. Maar we gaan het vanochtend hebben over wakker worden. We gaan het hebben over wakker worden in ons lichaam, wakker worden in onze ziel, wakker worden in onze geest en wakker worden in ons verstand. Vorig weekend luisterde ik naar de Bijbel. Doet u dat wel eens, luisteren naar de Bijbel? Ik vind het heerlijk om naar de Bijbel te luisteren. Zo mooi om niet alleen de Bijbel te lezen, maar ook de Bijbel te horen. Er bestaan verschillende apps en websites waar je de Bijbel gewoon gesproken tot je kan nemen. En vorig weekend ging ik door de brief van Efeziërs. En daar ben ik 4 keer doorheen gegaan, na elkaar. En toen, op dat moment, wist ik nog niet waarover ik vanochtend zou spreken. Maar toen ik halverwege de brief van Paulus aan de Efeziërs de woorden hoorde, ontwaak uit uw slaap, borrelde er iets op met mijn geest. En wist ik gelijk, ja, dit wordt de boodschap die ik volgende week ga brengen. Ik merkte dat God tot mij persoonlijk sprak, maar dat hij mij ook gelijk uitdaagde om die woorden vanochtend in de gemeente te brengen. Ontwaak uit uw slaap. Daar gaan we het vanochtend over hebben. We gaan het hebben over wakker geschud worden. En ik geloof dat God zelf ons vanochtend in bepaalde gebieden van ons leven wil wakker schudden. Zullen we even kijken naar deze tekst? Efeze 5, vers 14. Daar staat, ontwaak uit uw geest, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Hoezo? Ontwaak uit uw slaap. Slaap ik dan? Ben ik dan niet wakker? Hoezo sta op uit de dood? Leef ik dan niet meer? Ben ik dan dood? Als ik zo de zaal in kijk, dan zie ik levende mensen. En als ik zo de zaal in kijk, dan zie ik, tenminste aan het begin van deze preek nog, ook wel wakkere mensen. Eens kijken hoe lang het duurt. Maar ik geloof niet dat Paulus, als hij naar de Efeziërs schrijft, het hier heeft over een lichamelijke dood, of over een lichamelijke vermoeidheid, of over een lichamelijk slapen. Nee, Paulus heeft een andere dood of een andere vermoeidheid voor ogen. En om deze zin, en eigenlijk niet alleen deze zin, maar om het hele boek van Paulus aan de Efeziërs iets beter te begrijpen, gaan we even terug in de tijd. En om dat te doen gaan we even kijken naar de zogenoemde context, de situatie, de omstandigheden waarin deze brief geschreven is. De situatie en de omstandigheden van diegenen die deze brief als eerste te lezen kregen, de Efeziërs. Sommige kenners zeggen dat het een rondzendbrief is. Een brief die niet alleen bedoeld was voor de Efeziërs, maar die daarna ook naar andere plekken gestuurd werd. En ik zeg daarna, omdat als je tegenwoordig een rondzendbrief stuurt, dan doe je dat waarschijnlijk met één klik op de knop en dan gaat hij naar heel veel mensen tegelijk. Zoals de infomail die Ina iedere donderdag verstuurt. Maar deze rondzendbrief werd niet met een knop op de knop verstuurd. Nee, een persoon bracht deze brief naar verschillende plekken. En uiteindelijk kwam hij ook aan bij de Efeziërs. En in Efeze werd een hele grote afgod aanbeden. Namelijk de god van de vruchtbaarheid, Artemis van Efeze genaamd. En deze Artemis van Efeze, daarover zegt de stadssecretaris in Handelingen 19, vers 35, dat er een heel groot beeld uit de hemel is gevallen. En dat de stad Efeze heel goed zorg draagt voor de tempel en voor het beeld van de grote Artemis, de god van de vruchtbaarheid. En deze god van de god Artemis was niet zomaar een kleine afgod. Dit was niet zomaar een heel klein beeldje. Nee, dit moet een gigantische afgod geweest zijn. Dit moet een gigantisch beeld geweest zijn. En de tempel waar deze afgod in verbleef, evenzo. De tempel, dat moet een geweldig, gigantisch groot gebouw geweest zijn. Zo groot zelfs dat het in die tijd één van de 7 wereldwonderen genoemd werd. Ik heb een foto meegenomen. Dit is hoe de tempel van Artemis er in die tijd uitgezien moet hebben. Een gigantisch groot bouwwerk. In het midden van de stad, op een heuvel gebouwd, zichtbaar voor iedereen. Heel groot. Heel veel mensen, niet alleen uit Efeze, maar ook uit de wijde omgeving, bezochten deze plek. Een plek waarin ze Artemis aanbaden, de god van de vruchtbaarheid. En hoe ze dat deden, dat is te bizar voor woorden, maar in deze tempel was zelfs sprake van seksuele aanbidding om de god Artemis te eren. Bezoekers van deze tempel konden dus met andere woorden seks hebben met wat ze priesteressen noemden, maar wat dus eigenlijk prostituees waren. Een heel bizarre wereld. Maar dit was volledig verweven met het leven van de mensen in Efeze. Alle mensen in deze stad identificeerden zich met het aanbidden van Artemis. En Efeze was het centrum van de magie. Deze stad had zich volledig gegeven aan afgoderij. Iedereen in deze stad was hiermee bezig. En als je niet met Artemis bezig was, dan kon je heel veel tegenstand krijgen. Want dit hoorde gewoon bij het leven in Efeze en omstreken. En het is precies in deze stad dat het waarschijnlijk Paulus zelf is die een gemeente heeft gesticht. Het is precies in deze stad dat er ook een gemeente staat waar Jezus Christus aanbeden wordt. Het is precies in deze stad waar Paulus tijdens zijn derde zendingsreis 2 jaar lang verbleven heeft. Precies deze stad heeft hij uitgekozen om 2 jaar lang te wonen en een gemeente te stichten. Een gemeente waarvan hij zelf zegt in deze brief dat ze heel goed zorg dragen voor andere christenen en waar ze een heel groot geloof hebben in Jezus. Prachtige woorden, hele mooie woorden die Paulus schrijft over de kerk in Efeze. Maar als we deze brief doorgaan, dan zien we dat deze gemeente ook wat mindere punten heeft. Ook wat zwakkere punten heeft. En dat is logisch. Dit is namelijk een gemeente waar de mensen die zich bekeerd hadden plots een totaal andere levensstijl moesten aannemen. Van losbandigheid, dronkenschap en perversie naar een heilig leven waarin maar één God aanbeden kon worden. En wat voor God? Paulus daagde ze uit om de God der goden te aanbidden. De enige echte, de waarachtige, diegene die schept, diegene die hemel en aarde gemaakt heeft. Diegene die ook alle mensen en dus ook alle mensen van Efeze en omstreken gemaakt heeft. Paulus heeft ze verteld over de ware reden van hun bestaan. Hij heeft ze verteld over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest die een relatie hadden met elkaar. Hij heeft verteld over de drie-eenheid die zo'n perfecte relatie hadden met elkaar, dat ze zeiden, hier moeten we meer van hebben. Dit wat we hebben, deze relatie die wij in de drie-eenheid hebben, is zo perfect en geweldig. Laten we er meer van hebben en laten we relatie uitdelen aan elkaar. Ik geloof dat de liefde van God zo groot en zo perfect was, dat God zei op een dag, laten we onze liefde naar elkaar uitdrukken en laten we elkaar binnen in de drie-eenheid meer relaties geven. Een van de grootste karakteristieken van liefde is namelijk dat liefde altijd geeft. Dat liefde altijd uitdeelt. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zeiden op een dag tegen elkaar, laten we elkaar geschenken geven. En het beste wat we kennen is relatie. Dus laten we mensen scheppen en meer relatie hebben. En zo ging Paulus door. In die 2 jaren dat hij bij de Efeziërs verbleef. Hij ging door met hen te vertellen alle grondbeginselen van het evangelie. Hij vertelde ze dat ze gemaakt zijn om in een relatie te leven met die heilige God. En ook zei hij dat ze alles gekregen hebben van God om die relatie met God aan te gaan. God begon namelijk met zichzelf. En daarna schiep hij de mens naar zijn evenbeeld. Maar we weten allemaal hoe de dingen anders zijn gelopen. We weten allemaal hoe zonde door ongehoorzaamheid en daardoor woede, angst en twijfel de wereld zijn binnengekomen. En zo gaat Paulus verder en verder in die 2 jaar dat hij bij de Efeziërs is. En uiteindelijk deelt hij het goede nieuws met hen. Hij legt de kern uit van het evangelie. Weet u wat de kern is van het evangelie? Heel bekend Bijbelvers. Johannes 3, vers 16. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God had de wereld zo lief. God had de wereld zo lief. Wat voor wereld had God dan lief? Alleen maar de leuke, gezellige en rechtvaardige mensen? Alleen maar dat stukje wereld wat nog schoon, puur en ongerept was? Nee. God stuurde zijn zoon naar een zondige wereld. Als er vandaag de dag een ramp gebeurt ergens in deze wereld, een tsunami, vulkaanuitbarsting of aardbeving, dan wordt er heel vaak om internationale hulp gevraagd en er wordt ook heel vaak internationale hulp gestuurd. En het hulpverleningsteam wat dan als eerste aankomt, zij zullen waarschijnlijk niet gelijk beginnen met het brengen van hulp en het uitdelen van hulp, maar wat zij eerst zullen doen, het gebeurt mij wel eens vaker, maar wat zij eerst zullen doen, is een situatierapport maken. Zij zullen kijken wat de situatie is. Zij zullen kijken waar hulp het meeste nodig is. Of er nog wegen bereidbaar zijn. Of er nog vliegtuigen kunnen landen. En daarna zullen zij als andere internationale teams aankomen. Richting geven aan die andere teams. Ze maken een situatierapport. Als er in de tijd dat Jezus naar deze wereld kwam een situatierapport gemaakt zou worden, dan zou dit in het situatierapport staan. Bedankt. God stuurde zijn zoon naar een zondige wereld. Dit is het situatierapport van die tijd. Niemand voldoet aan de glorie van God. Ten tweede, niemand is rechtvaardig. Ten derde, het hart van de mens is bedrieglijk boven alles. En ten vierde, ieder mens zondigt. Kende God de staat van de aarde? Wist God waar de mensen mee bezig waren toen hij zijn zoon naar de wereld stuurde? Uiteraard! Natuurlijk! Natuurlijk wist hij dat hij naar een zondige wereld kwam. Jezus werd geboren in een zondige wereld en dat wist hij. Jezus leefde in een zondige wereld en dat wist hij. Jezus stierf uiteindelijk voor een zondige wereld en dat wist hij. Dat was geen verrassing voor hem. Hij wist het. Hij kende de staat van de aarde. En dat maakt zijn komst naar de aarde, dat maakt zijn geboorte op deze aarde, zijn leven op deze aarde en zijn sterven voor deze aarde nog meer bijzonder. Weet u hoeveel God van u houdt? Weet u dat? Is er misschien een manier om te weten te komen hoeveel God van ons houdt? Vaak zeggen mensen heel veel, God houdt heel veel van mij. De Bijbel zegt ons letterlijk hoeveel God van ons houdt. In Johannes 17, het laatste gebed wat Jezus bidt net voor hij aan het kruis genageld wordt, voor hij gearresteerd wordt, veroordeeld wordt en aan het kruis genageld wordt. In dat laatste gebed bidt Jezus. Hij bidt voor zijn volgelingen, hij bidt voor ons en hij bidt voor diegenen die hem nog niet kennen. Hij bidt voor de wereld. En in dat gebed dat Jezus bidt, zien we iets heel moois terug uit het hart van de Vader. Laten we daar even naar kijken. Johannes 17, vers 23. Daarin zegt hij, dit is trouwens bijna het einde van het gebed, dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Zien we hier wat Jezus aan het bidden is? Hoeveel houdt Jezus van u? Hoeveel houdt God van u? Zoveel als hij houdt van zijn eigen zoon. Maar een menselijk hart zou dan zeggen, dat kan niet. Dat is onmogelijk. De Vader kan niet zoveel van mij houden, klein mens, als dat hij houdt van zijn eigen zoon Jezus. Kan niet, onmogelijk. Maar toch is het zo. Jezus zegt het letterlijk. De Vader houdt evenveel van ons als dat hij houdt van zijn zoon Jezus. En uiteindelijk uit God die liefde voor ons door te sterven aan het kruis. In Johannes 15, vers 13, daar zegt Jezus dat er geen grotere liefde is dan je leven te geven voor een ander. Daar zegt Jezus dat. Maar Jezus zegt dat niet alleen. Jezus demonstreert het ook. Jezus laat het ook zien. Op een dag verliet hij zijn geweldige thuis. Op een dag kwam hij om voor ons te leven en om voor ons te sterven. En dat was geen makkelijk proces. In de Bijbel lezen we over een God die vreselijke dingen moest doorstaan. Hij werd compleet verraden door een van zijn vrienden. Hij werd verlaten door zijn vrienden in tijden waar hij hen het meeste nodig had. Mensen die geacht werden het karakter van God te weerspiegelen, spanden tegen hem samen, de fariseeën. Hij werd veroordeeld door een lafaard die zich meer zorgen maakte om zichzelf dan om het brengen van gerechtigheid. Pilatus. Uiteindelijk werd hij bespot. Hij werd vernederd. Hij werd geslagen. Hij werd gelasterd. Hij werd lichamelijk misbruikt. En hij werd gemarteld. Jezus werd als crimineel bestempeld en werd veroordeeld om te sterven als een crimineel. En na het krijgen van deze veroordeling stierf hij inderdaad als een crimineel aan het kruis. De meest wrede vorm van executie. En door dit alles heen zegt Jezus maar één ding. Door dit alles heen zegt de Vader maar één ding. Ik hou van u. Ik hou van u. Ik hou van jou. Ik hou van jullie. En ons enige antwoord, onze enige juiste respons zou dan mogen zijn: wauw, u houdt van mij. Ik hou ook van u. Wij mogen de keuze maken om met ons verstand, want daar gebeurt het vaak, om met ons verstand de waarheid te omarmen. En die waarheid is dat God evenveel van ons houdt als dat hij houdt van zijn zoon Jezus. Maar waarom voelt het dan zo vaak anders? Waarom merk ik dat dan niet altijd? Simpelweg omdat er nog een heel groot verschil is tussen God en tussen ons. Simpelweg omdat onze emoties en onze omstandigheden ons heel sterk kunnen beïnvloeden op dit gebied. Wij hebben heel vaak ups en downs. Dingen gaan goed in ons leven, dingen gaan minder goed in ons leven. Maar God is altijd hetzelfde. Hij is er altijd voor ons. Zijn liefde voor ons is altijd onvoorwaardelijk. Met andere woorden, er zijn geen voorwaarden verbonden aan zijn liefde voor ons. Met andere woorden, er is niets wat wij kunnen doen waardoor hij meer van ons gaat houden. En er is niets wat wij kunnen doen waardoor hij minder van ons gaat houden. Maar met ons geloof en met ons vertrouwen in God is het vaak zo anders gesteld. Ons geloof in zijn liefde is vaak wel onderworpen aan voorwaarden. En dat gaat op en neer. Beïnvloed door de omstandigheden en door de dag waarin we leven. Hebben we een goede dag, dan vertrouwen we volledig op God. Hebben we een goede dag, dan gaan we er helemaal voor. En dan weten we en voelen we en merken we dat hij heel veel van ons houdt. Maar hebben we een slechte dag, voelen we ons niet zo goed, gaat het minder goed met ons, dan zeggen we: waar bent u, Heer? Waar bent u, God? Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet niet of ik wel op die liefde van u kan vertrouwen en of die liefde van u wel zo onvoorwaardelijk is. Ons vertrouwen in zijn liefde gaat vaak wel gepaard met voorwaarden. Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, is zo bijzonder. En al deze dingen legt Paulus uit aan de Efeziërs in die 2 jaar dat hij bij hen woont. De grondbeginselen van het evangelie. De ware reden van hun bestaan. De relatie die God wil hebben met hen. Hoe het fout is gelopen in deze wereld, maar hoe Jezus ook aan het kruis is gestorven voor hen. En uiteindelijk gaat hij weg. Hij vervolgt zijn reis en hij komt op andere plekken en hij bezoekt ze niet meer. Tot hij een brief naar hen schrijft. En in die brief schrijft hij dit. In hoofdstuk 2, vers 1 schrijft hij: u was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. U was dood door de misstappen en zonden. En deze God van deze wereld, dat is voor deze Efeziërs niet een manier van spreken. Dat is voor deze Efeziërs niet een gezegde of een spreekwoord. Nee, deze God van deze wereld is voor hen een letterlijk beeld. En dat beeld en deze tempel staat bij hen in de achtertuin. Dat beeld en deze tempel staat bij hen om de hoek. Dat is de grote Artemis van Efeze, de God van de vruchtbaarheid. U was dood, schrijft Paulus. En door te schrijven u was dood, haalt Paulus de kern aan van een zondige wereld. Dat we dood zijn. En dat er geen toegang meer is tot de Vader. Maar in vers 4 en 5 van datzelfde hoofdstuk 2 gaat hij verder. En schrijft hij: maar omdat God zo barmhartig is, En omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En dan begint Paulus met het ontrafelen en het onthullen van dit mysterieuze concept wat we noemen genade. Hij schrijft dat we door genade gered zijn, simpelweg door ons geloof in Jezus. En hij voegt er een hele belangrijke zin aan toe. Hij zegt dat genade een geschenk is aan ons gegeven en niets heeft te maken met goede daden die we doen, anders zouden we erover kunnen gaan opscheppen. Oké. Als er dan niets is wat wij kunnen doen om de liefde van God of de genade van God groter of kleiner te laten maken, kunnen we dan niet gewoon doorgaan met het leven van ons leven? Of zoals mensen in de tijd van de Bijbel en waarschijnlijk ook vandaag de dag nog zeggen, is genade dan geen vrijbrief om te blijven zondigen? Absoluut niet. Efeze 2 vers 10 gaat door. Het is juist door genade, zegt Paulus hier, het is juist door genade dat God ons heeft gemaakt tot wat we nu zijn. Namelijk in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Punt. De weg te gaan van de goede daden. De weg bewandelen van de goede daden. Daar worden we toe aangespoord. En wat die goede daden dan zijn, daar wint Paulus geen doekjes om. Daar is hij heel duidelijk in. In de infomail van deze week schreef ik al een stukje. En daar schreef ik dat u alvast ter voorbereiding van deze preek Efeze kon doorlezen. En ik schreef dat dat in ongeveer 20 minuten kan. En weet u, er zijn heel wat boeken in de Bijbel die u in minder dan een half uur van begin tot einde kan doorlezen. En soms is het, vind ik zelf, heel behulpzaam om een rode draad te zien in het hele boek. Dus in deze brief van Paulus aan de Efeziërs zien we dat hij hen inderdaad aanspoort om te wandelen op de goede paden. En hij legt duidelijk uit wat die goede paden dan zijn. Maar daarnaast beschrijft hij ook wat de weg van de goede paden, de goede daden, niet inhoudt. En ook deze boodschap wil ik vanochtend met jullie brengen. En dat doe ik niet als een perfect persoon. Dat doe ik niet als iemand die alles op orde heeft in mijn leven. Maar dat doe ik als een discipel van Jezus. Net zoals u en ik en wij allemaal samen discipelen zijn van Jezus. Wij zitten allemaal in dezelfde boot en gaan allemaal een proces met Jezus. Of zoals Paulus dat zegt, ooit waren we zonder hoop en zonder God. Maar hij roept ons op om in de waarheid te leven. Om de waarheid vast te houden en van de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. En genade gaat dan inderdaad hierom. Dat we in staat worden gesteld door God om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Om dichter en dichter naar Jezus toe te groeien. We worden duidelijk opgedragen om niet de weg te gaan van de heidenen. Om niet de weg te gaan van diegenen die God niet kennen. Om niet de weg te gaan van diegenen die Jezus niet volgen. Want Paulus zegt daarover dat ze zich storten in allerlei zedeloze praktijken en dat ze zich hebben gegeven aan heel veel losbandigheid. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen, zegt hij. En ook deze boodschap wil ik vanochtend met u delen. Zo heeft u Christus niet leren kennen. Zo hebben wij samen Christus niet leren kennen. Door Jezus, zegt Paulus, wordt namelijk duidelijk dat we onze vroegere levenswandel moeten achterlaten. Dat we onze oude mens weg moeten laten en een nieuwe mens moeten aantrekken. Paulus zegt hier, maar ook in andere geschriften, dat ons denken en ons handelen constant vernieuwd moet worden. Maar hoe dan? Leuke theorie, maar hoe dan? Hoe moet ik dan die oude mens afleggen en die nieuwe mens aantrekken? Paulus blijft niet alleen heel algemeen. Hij wordt ook heel concreet. En er zijn een aantal van die concrete dingen die ik er vanochtend wil uitlichten. Hij noemt heel veel concrete dingen, maar ik ga er een paar noemen vanochtend. In deze brief haalt Paulus namelijk twee grote gebieden aan. Aan de ene kant heeft hij het over de woorden die uit onze mond komen. En aan de andere kant heeft hij het over handelen, dingen die we doen die niet stroken met een leven van een volgeling van Jezus. Efeze 4, vers 25 en 26. Daar staat, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En enkele versen later, in vers 29 van hoofdstuk 4, zegt hij, laat geen vuile taal over uw lippen komen. Alleen maar goede en waar nodig opbouwende taal, opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Waarschijnlijk zit u hier en denkt u, ja, is toch logisch? Is toch vanzelfsprekend? Maar toch zie ik het zo vaak anders. Toch merk ik dat het ook in christelijke kringen wel eens anders gebeurt. De waarheid misschien niet helemaal vertellen. Of toch een klein leugentje om bestwil. Of toch die vuile taal waar Paulus het over heeft. Enkele verzen later gaat hij nog even door op die vuile taal. En schrijft hij over dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse opmerkingen. Efeze 5, vers 3. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Deze dingen horen niet bij mensen die Jezus volgen. Deze dingen horen niet bij mensen die de naam van Jezus aanroepen. In de komende minuten wil ik een uitdaging voor ons neerleggen. En de komende minuten wil ik in die uitdaging ook een uitnodiging voor ons neerleggen. Paulus gaat namelijk verder. En hij schrijft in Efeze 5, vers 10, onderzoek wat de wil van de Heer is. Mijn uitdaging voor deze ochtend is dat we inderdaad zullen gaan onderzoeken wat de wil van de Heer is. Als individuen en als gemeente samen. En dat we de Heilige Geest zullen toelaten om tot ons te spreken over deze gebieden die ik net genoemd heb. En vaak zijn extra woorden of een hele preek dan niet eens nodig. Vaak weten we wel wanneer een boodschap voor ons bedoeld is. Ik ga verder met Efeze 5, vanaf vers 11. En daar staat, neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker ze juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd is, wordt openbaar. En alles wat openbaar is, is zelf licht. En uiteindelijk komen we bij de kern van deze ochtend. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Ik denk dat als we hier als gemeente samen zijn, dat iedereen of de meeste van ons een bewuste keuze hebben gemaakt ooit in ons leven om een leven aan te gaan met Jezus. En om, zoals Paulus dat schrijft, de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te trekken. En om volledig te gaan in die voetsporen van Jezus. Maar het kan soms zijn dat er bij sommigen van ons de sleur er een beetje is ingeraakt, zoals we dat zouden zeggen. En dat we misschien bewust of onbewust de kern van een leven met Jezus achter ons hebben gelaten. Dat we misschien gedurende het leven in slaap zijn gevallen. Misschien een hele diepe slaap, maar meer waarschijnlijk een soort dommelslaapje. Even wegzakken en weer wakker. Misschien is de kleur er een beetje van afgegaan. Misschien zijn de dingen wat valer geworden. Zijn de dingen niet meer zoals het was toen we eerst ja zeiden tegen Jezus. En daarom komen vanochtend deze woorden. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood. Want de vraag is opnieuw, en die zei ik al in het begin, slapen we dan? Zijn we dan niet wakker? Zijn we dan dood? Zijn we dan niet levend? Als u weet dat de Heilige Geest spreekt tegen u, over bepaalde gebieden in uw leven, misschien gebieden die ik heb opgenoemd, maar het kan ook heel goed zijn gebieden die ik vanochtend niet heb opgenoemd. Maar waarvan u weet dat ze niet stroken met, zoals Paulus dat zegt, een leven van een heilige. Misschien weet u dat u bent afgedwaald, een beetje in slaap gezakt. En dat u het niet meer wil op die manier. Dan geloof ik dat het vanochtend tijd is om weer wakker te worden. Dan geloof ik dat God in al zijn liefde, weet u nog? 100% liefde. Dan geloof ik dat God in al zijn liefde ons wakker wil schudden. Terwijl ik praat, krijg ik het beeld van mijn kinderen die ik soms moet wakker maken. Ik schreef in de infomail dat ik ook soms slaapliedjes voor ze zing. Maar soms moet ik ze ook wakker maken. Als ze 's ochtends te lang slapen en ze naar school moeten, dan laat je het niet uitslapen. En wat doe je dan? Dan storm je niet de kamer binnen, doe je het licht aan, gordijnen. Ja, misschien doet u dat, ik doe dat niet. Gordijnen open, licht aan, brullen, wakker worden. Nee. Dan kom ik de kamer binnen, doe ik het licht op de gang aan. Begin ik een beetje te rommelen in de kamer. Doe ik misschien zelf mijn kleren daar aan. Dat ze rustig wennen aan de geluiden. En dat ze uiteindelijk denken, oh wauw, het is een nieuwe dag. Ik geloof dat dat de manier is hoe de Heilige Geest ons vanochtend wil wakker schudden. Dat Hij niet komt en brult tegen ons dat we moeten opstaan. Maar dat Hij vanochtend komt met al zijn liefde, met al zijn genade. En dat Hij wel zegt, vanochtend is het tijd om wakker te worden. Vanochtend is het tijd om op te staan uit de dood. Want ik, Christus, ik, Jezus Christus, wil opnieuw over u stralen. Ik, Christus Jezus, wil niet alleen over u stralen, ik wil ook door je heen stralen.